Magdalena, die volgens ongelovigen de vrouw was van Jezus, overigens. Het is niet zo'n vreemde conclusie. Ze hebben nog gelijk ook, maar het is typologisch. Het is een beeld van de gemeente namelijk. Maar vooruit, laat maar zitten. Maar daar hadden we het nou niet over. Waar we het over hadden, is over al wat de schrift zegt over Christus, de opgewekte, wordt ook gezegd en wordt daarmee ook gezegd over de gemeente die zijn lichaam is. Dat is ook de betekenis onder andere dan van dat de gemeente zijn lichaam is. Als het hoofd Christus heet, hoe heet dan het lichaam? Ook Christus. En als het meervoud moet worden, dan maar christenen. Wie is een christen? Iemand die in Christus is. Dat is het enige echte antwoord. Het is volkomen logisch. En het heeft niks met theologie te maken, maar meer met taal eigenlijk. Toch? En als nou tot Christus, die het hoofd is van de gemeente, gezegd wordt dat hij al de heidenen zal hoeden met één ijzeren roede. En zie daar. Dat moet toch duidelijk zijn? Dan wordt het dus ook gezegd tot de gemeente die zijn lichaam is en die de vervulling is van Christus. Met de laatste verse van Efeze 1 voor de gelegenheid dan maar. Trouwens, Efeze, dan zie je maar, openbaring is niet moeilijk. Het is alleen moeilijk als je de voorgaande boeken niet kent. Efeze 1 stelt immers in de eerste plaats vast dat de gemeente gezegend is met elke geestelijke zegening, zelfs in de hemel, in Christus. En daarna staat er, zoals daar zijn, gelijk, zo gaat het dan, hè? Maar er komt de opsomming, zoals daar zijn. Hij heeft ons in Christus uitverkoren van voor de nederwerping in de wereld. Maar God verkiest geen mens uit. Er is bij God geen aanneming des persoons. Maar het verhaal is gewoon dat daar wij in Christus zijn en één plant met hem zijn geworden, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing, want God heeft Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Het heeft niks te maken met voorkennis. Het heeft gewoon te maken met het plan dat God gemaakt heeft. Vandaar dat ook gezegd wordt, het lam dat geslacht is voor de nederwerping of voor de grondlegging der wereld. Maar goed, daar ga ik niet op in. Opsomming, gelijk hij ons heeft uitverkoren in hem. Wij hebben deel aan zijn uitverkiezing. Gelijk hij ons tevoren bestemd heeft, tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Want God zou de Heere Jezus Christus tot zoon aanstellen, was de bedoeling, tot erfgenaam. En hem tot eersteling maken van degenen die ontslapen zijn, eerstgeborenen van de nieuwe schepping en van het nieuwe verbond. Maar aangezien wij in hem tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling, betekende dat zijn aanstelling tot zoon ook onze aanstelling tot zoon is of zal zijn. Nou, precies zoals het daar gezegd wordt, gelijk hij tevoren daartoe verordineerd was, wij ook. Ik denk niet dat het alleen Efeze is waar dat staat, want het grootste deel van Romeinen 8 gaat daarover. Om maar te zwijgen van Romeinen 19 en 11. Romeinen 8. Indien we kinderen God zijn, zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dus de schepping wacht niet op het openbaar worden van de Zoon Gods, maar op het openbaar worden van de Zonen Gods. En een van de redenen waarom de Zoon Gods nog niet openbaar geworden is, is omdat hij wacht op al die andere zonen Gods, op ons. Hebben die nog? Populair gezegd, waarom wordt het Koninkrijk van Christus niet openbaar? Omdat de regering nog niet geformeerd is. De Ecclesia, de volksvergadering. De wetgevende vergadering. Dat is de gemeente, dat is wat Ecclesia ook betekent, enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, Romeinen 8 zegt, daarom wachten wij inderdaad op die heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Wij wachten tot wij zullen worden gesteld tot zoon, opdat Christus zou zijn de eerstgeborene onder vele broederen. Vele mede-erfgenamen dus. Want niet alleen hij zou tot zoon gesteld worden, heel de gemeente, heel zijn lichaam zou tot zoon gesteld worden. En daar is het wachten dus nu op. Voor zover je dat wachten kunt noemen dan. Maar ongeveer zo steekt het in elkaar. Maar het zijn zijn zegeningen die we hebben ontvangen. Dan hebben we Romeinen 3, of Efeze 3 nog. Gelijk hij ons in hem begenadigd heeft. We zijn begenadigd in Christus. Dat is de moeilijkste wellicht van het verhaal. Want veronderstel dat de Heer Jezus zelf genade heeft ontvangen. Het is niet moeilijk hoor. Maar er wordt nooit over gesproken. Maar de Bijbel zegt dat gewoon. Wij hebben genade ontvangen in Christus. En Christus heeft genade ontvangen. Dat is heel gemakkelijk. Maar dacht u wat? Als de Heer Jezus moest sterven voor onze zonden. En als de straf voor de zonde is eeuwige verdoemenis. Waarom is de Heer Jezus dan niet eeuwig verdoemd? Nee, die vragen stelde ik mij als kind al. Dat geloof ik niet, maar dat is echt waar. Dat klopt dan toch niet? Later blijkt het ook een theologisch probleem te zijn. Dan zegt men, nou, God heeft een uitzondering gemaakt of zoiets. Of hij was nou eenmaal van andere geboorte, maar dat is hetzelfde. Dan heeft hij ook een uitzondering gemaakt. Maar dat komt omdat men niet begrijpt. Op grond waarvan ontvangt men genade? Op grond van geloof. De zondaar ontvangt op grond van genade, op grond van geloof, genade. De Heere Jezus die onze zonden droeg, toch? Ontving op grond van geloof, genade. Niet zozeer in de zin dat zonde vergeven, wie zegt nou dat genade ontvangen hetzelfde is als dat zonde vergeven worden? Het zijn wel begrippen die met elkaar van doen hebben. Maar het is nog niet hetzelfde hoor. Als Paulus zegt dat hij genade heeft ontvangen om onder de heiden het evangelie te prediken, dan zegt hij toch niet, ik heb genade ontvangen waardoor mijn zonden vergeven zijn. Even toch over heel iets anders dan. Genade ontvangen wil zeggen dat men alsnog leven krijgt. Want het lijden tot in de dood, dat is noodzakelijk om de zonden, de straf der zonden te dragen. Dat is wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij niettemin uit de dood werd opgewekt, is op grond van zijn geloof. Dat heeft met zonden niets van doen. Is op basis van geloof. En geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Trouwens, uitverkiezing van Gods kant is eveneens op basis van geloof. God kiest niet de mens, God kiest geloof. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En op basis van zijn geloof werd hij opgewekt uit de dood. En op basis van zijn volkomen geloof. Nee, niet op basis van volkomen zondeloosheid. Op basis van zijn volkomen geloof heeft God hem ook uitdrukkelijk veruit als eerste uit de dood opgewekt. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Opdat hij het eerstgeboorterecht zou kunnen claimen en dat soort dingen meer. Dat is wat de Hebreeënbrief onder andere leert. En niet alleen de Hebreeënbrief overigens. Dat hebben we nu nog. Maar onze begenadiging ligt daarin vast. En één van de aspecten van die begenadiging is inderdaad vergeving van zonden. Dat is waar, ja. Maar het is lang niet alles mee gezegd. In Efeze staat het ook zo. Begenadigd in Christus, in welke we hebben dus inderdaad de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn en genade enzovoorts. Ja.
Is dat daar zijn afkomst, omdat hij dus vlees geworden woord is als het ware, maakt zijn afkomst dan mogelijk dat hij een volkomen geloof kan houden? Wat speelt zijn afkomst dan voor rol zijn ontvangen van die genade?
Daar kan ik niet een antwoord op geven, al zou ik dat graag doen. En als ik probeer een antwoord te geven, krijg ik een heleboel vragen meteen weer terug en komen wij niet meer bij ons onderwerp vanavond, sorry. Maar voor zover ik er dan toch op in wil gaan, maar ik ga er vanavond niet over, ik wil er best een keer over praten, maar dan trekken we daar een avond vooruit. Maar ik wil er wel op ingaan. Er is geen... Ik zeg ik, dan kan iedereen gewoon zeggen, dat zegt hij. Dan, hè? Dus zeg het zeer terughoudend, dus nu. Maar zover ik het zie, ik heb in de Bijbel nog nooit een oorzakelijk verband gevonden tussen de oorsprong, de hemelse oorsprong, de goddelijke oorsprong van de Heer Jezus en zijn opstanding uit de dood. Niets. Ik heb het niet kunnen vinden. Ik vind gewoon geen verwijzing. Wat ik in de Bijbel lees, is juist het tegenovergestelde. En velen schrikken daar altijd van. En daarom aarzel ik altijd om het te zeggen. Maar wat ik in de Bijbel lees is dat de Heer Jezus geworden is uit de mens, dus was hij mens. Hij is geworden onder de wet, dus kwam hij onder de wet. Hij heeft de wet vervuld, heb ik ook gelezen. Maar dat betekent niet dat hij gedaan heeft wat de wet zei, dat hij netjes volgens de wet geleefd heeft, want een kind weet dat dat niet het geval was. Als dat zo was, had hij niet zoveel oneenigheid gehad met zijn Joodse tijdgenoten. Dus dat was ook al niet zo. Maar als er staat dat hij de wet vervuld heeft, dan staat erbij hoe dan? Namelijk door de straf der zonde te dragen. Door de consequenties van alle wetsovertredingen te dragen. Door te sterven namelijk. Dat is Romeinen 8 in elk geval. Verder staat er dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Daar krijg ik altijd problemen over. En niemand durfde te vragen, maar de vraag is, zeg je nou dat hij een zondaar was? Ik citeer gewoon. Daar staat, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Daarna, ik zal de vragen zelf wel even stellen, dat gaat misschien het snelste. Daarna is de vraag, maar was hij dan een zondaar? Dan zeg ik, het hangt er vanaf hoe we het begrip definiëren. Andere vraag dus. Kon hij dan zondigen? Ja, als ik zeg nee, dan zeg ik, wat is dat dan voor een zotte vertoning, die verzoeking in de woestijn? Toch? Als hij toch niet kon. En dan is ja, hij kon het wel, dan word ik vanwege godslastering geëxcommuniceerd. Dus, die beide dingen vind ik in de Bijbel niet namelijk. Ik kan er geen antwoord op geven op die vraag. Ik weet het echt niet. Ik vind het niet. Ik kan wel zeggen wat ik wel lees, en dat is veel belangrijker. En ik geloof ook dat dat de enige goede manier is om de Bijbel te bestuderen. Als wij vragen hebben die niet beantwoord worden, zouden we daar niet te veel gewicht aan toekennen. Want het risico lopen wij dat we doen wat bijna iedereen doet. Een eigen redenering ontwikkelen en dan proberen om een Bijbels te onderbouwen. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Dat is de verkeerde methode. Dus zeg ik wat er wel staat. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat wil zeggen, hij had een lichaam zoals u en ik. Toen zei iemand, ja, maar hoe zit dat nou? Want een mens krijgt het bloed, zijn bloed wat hij heeft, krijgt hij van zijn vader. En de vader van de Heer Jezus was de God zelf. Dus hij moet een raar soort bloed gehad hebben. Zeg ik, ja, dat kan, want dat zegt de Bijbel ook. Een vreemd soort bloed. Er was iets bijzonders mee. Maar wat dan? Zou ik u dus weer niet kunnen vertellen. Ik ben zeer benieuwd naar de bloedgroep van Jezus van Nazareth. Dus. De bloedgroep is niet van de moeder, hè? Nee, nou goed. Vraag het maar na aan uw dokter. Dus daar gaan we weer. Maar hij kwam in gelijkheid de zondige vleeses. Was hij dan een zondaar? Kon hij zondigen? Dan zeg ik, nou, dien die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Met andere woorden, voor God stond hij toch echt als zondaar. Want hij droeg jouw zonde. Sorry, de mijne. Dus dan is het zeker zo. Hij stond voor God als zondaar. En van ons samen trouwens, dus kan je nagaan. Ik bedoel, dat valt niet. Hij droeg de zonde der wereld. Het lam God de zonde der wereld wegnam. Ding die geen zonde gekend heeft, er staat alleen niet wanneer het was dat hij het niet kende, werd voor ons tot zonde gemaakt. Zodat de volgende vraag is, wanneer werd hij voor ons tot zonde gemaakt? En om de kolende geit te sparen, zegt men dan, ja, toen hij aan het kruis hing. En als men dat te vroeg vindt, zegt men toen duister werd. De 3 uren van duisternis. Dan zeg ik, ja, dat is mooi bedacht, maar waar staat dat in de Bijbel? Ik weet waar het in de Bijbel staat, wanneer hij tot zonde gemaakt werd. Hè? Dat weet ik zo gauw niet. Ik haal het uit op Psalm. waar de psalmist zegt en u en ik weten, dat kun je wel wegredeneren, maar dat moet je bij mij niet proberen. U en ik weten namelijk dat de woorden van de psalmist de woorden zijn van de zoon van de psalmist. Er staat in Handelingen 2, geïnspireerd en wel, dus dat is zo. En wat zei de psalmist en wat zei dus de Heer Jezus? In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zodat in elk geval naar Bijbelse maatstaven de Heer Jezus geacht werd een zondaar te zijn. Hoe dat dan technisch zit. Ja, ik durf niet te zeggen dat is zeker van geen belang. Maar ik. Want dan klinkt het alsof ik me eruit draai. Maar dat probeer ik helemaal niet. Als ik me eruit had willen draaien, was ik gewoon op de vraag niet ingegaan. Het is een heet onderwerp. Er zijn kerkscheuringen door ontstaan hoor. En er zijn doden doorgevallen, laat ik u dat vertellen. Door dit soort discussie. Dat is echt waar. Maar de Bijbel zegt dat hij vanaf zijn geboorte tot zondaar gerekend werd. Het valt dus samen met, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Het valt samen met, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Daarna staat er vervolgens dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden. Maar wat heeft verzoeking voor zin als iemand niet kan zondigen? En waarom staat het er dan? Waar nog bij komt dat er bovendien de gedachte is, niet alleen in deze uitspraak uit Hebreeën, maar ook in andere schriftplaatsen, dat wij in de voetstappen van de Heer Jezus zouden wandelen en zijn navolgers zouden zijn. Waarin dan? In zondeloosheid dus? Nee, in geloof. En als er staat, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, dan staat erachter, doch uitgenomen de zonde. En het is geen smoesje mijnerzijds, dan moet hij gewoon van me geloven. Maar als er staat, doch uitgenomen de zonde, wordt bij zonde gedacht aan ongeloof. Want dat is waar die hele brief feitelijk over spreekt. De gedachte is namelijk dat de verzoeking was een verzoeking om ontrouw te zijn aan God en zijn woord. Om ontrouw te zijn aan zijn hemelse vader. En als er staat dat hij verzocht geweest is, doch zonder de zonde, betekent het gewoon. Want er staat er allemaal bij dat hij weliswaar verzocht is geworden, maar hij is trouw gebleven aan het woord Gods en aan zijn goddelijke zending. Hij is gehoorzaam geweest. En dat staat op een andere plek, maar dat is hetzelfde. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, de dood des kruises. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft geloof, trouw aan God geleerd enzovoort. Maar ook die begrippen betekenen alleen wat als wij de Heer Jezus uit de schrift kennen als de mens. De mens. En hij kwam dus inderdaad op aarde volstrekt als mens. En in het hele verhaal ontbreekt gewoon wat dan zijn goddelijke oorsprong voor uitwerking heeft of had in hem. Het wordt niet gezegd. Je kunt hooguit zeggen, nou ik denk dat zijn volkomen geloof, dan blijven ze dicht mogelijk bij de Bijbel, dat zijn volkomen geloof mede veroorzaakt is, wellicht vermoedelijk veroorzaakt is door zijn goddelijke afkomst, maar daarna zeg ik weer, maar die verzoeking dan. Wat betekent het dan dat hij voor die bezoeking niet bezweken is? Als hij gewoon een natuur had die daar niet voor bezwijken kon. Men zegt er dus niks, dus hier houdt mijn verhaal op. Want op het moment dat ik zeg, ja, dat komt gewoon doordat hij God tot zijn vader had, dat hij uit de geest verwekt was in Maria enzovoorts, dan zeg ik, dan moet ik meteen heel de rest wat er over hem staat schrappen en zeggen, ja, dat gold voor hem, maar hoe zou ik hem daarin kunnen navolgen, want ik ben niet door God verwekt. En dan ontkracht ik meteen een belangrijk deel van de gemeentelijke waarheid. Dus dat doe ik ook niet. Dat weet ik dus niet. Maar waar het maar om gaat, in het verband, want dan moet ik wel bij het onderwerp terugkeren natuurlijk. Waar het om gaat, is dat de Heer Jezus wel degelijk, schrik u me nou maar niet, maar lees het daarna in uw Bijbel. Dat de Heer Jezus wel degelijk, Jezus van Nazareth, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood, gewoon in de Bijbel beschreven wordt als mens. En dat nergens gezegd wordt dat hij God was, ook niet God geopenbaard in het vlees. Die uitdrukking staat zelfs in heel de Bijbel niet. En voor zover hij er wel staat in Timotheus, is het abusievelijk. Er staat een verborgenheid. Door godzaligheid. Nee, Filippenzen juist andersom. Filippenzen zegt, hij was God, maar hij werd mens. Hij was de gestalte Gods, maar hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Was de gedaante Gods en werd bevonden in de gedaante van een mens. Dus hij werd mens. En ik denk daar niet op. Ah, ik geloof dat zo is. Hij werd mens. Trouwens, iedereen roept het altijd bij het kerstfeest. Maar op het moment dat je de nadruk op gaat leggen, dan zeg maar, ja, nee, maar dat gaat zomaar niet. Want het was God. Hij zag er alleen maar uit als mens. En dat geloof ik dus niet. Als dat zo is trouwens, dan had hij niet eens geboren hoeven worden. Want in het Oude Testament verscheen God al in de gedaante van de mens. Het was God en hij zag eruit als mens. Dat weet u toch? De bekende verschijning van Engel des Heren, Epifanieën, of hoe ze maar heten mogen, Christofanieën. Maar hij werd geboren uit Maria, opdat hij niet er zou uitzien als mens, maar opdat hij mens zou zijn. En zo wordt hij ook genoemd, de mens. Zelfs in zijn tegenwoordige positie in de hemel wordt hij genoemd de mens. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens, Christus Jezus. En Hebreeën zegt, alle hoge priester wordt uit de mensen genomen. En Hebreeën 5 vers 1. Maar Hebreeën 2 zegt al, hij werd mens. Punt 1, opdat hij zou sterven en uit de dood opstaan. En punt 2, hij werd mens opdat hij hoge priester zou kunnen zijn. En dan moet je niet zeggen, maar hij is God, hij zag er alleen maar uit als een mens. Hij kwam in een vermomming. Sorry, met alle respect gesproken hoor. Maar dat lees ik in mijn Bijbel niet. Dat is namelijk niet zo. Wat ik lees is dat hij zich ontledigd heeft. Dat hij zijn godheid heeft afgelegd. Toch? Dat hij als mens geboren werd. En hij wordt ook inderdaad als mens beschouwd. En hij zou als mens God dienen. En dat heeft hij gedaan naar volle tevredenheid. En God heeft die mens dus vervolgens uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. Die naam had hij vroeger ook al, maar staat er niet eens bij trouwens in Filippenzen. Maar dat is het verhaal, vergis u niet, het was de mens. En het voorbeeld dat hij gegeven heeft, is niet het voorbeeld van algemene zondeloosheid, ook niet het voorbeeld van onderwerping aan de wet. Het voorbeeld wat hij gegeven heeft, is het voorbeeld van geloof. En op grond daarvan ontvangt men genade. En de volgende fase is dan, dat waar wij mensen ons onderwerpen aan het woord Gods en daarmee navolgers worden van Christus, is het in onze bedeling in elk geval zo dat wij niet alleen gezegend worden met elke zegening in Christus, maar zelfs met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat betekent dat al wat over Christus gezegd werd in het Oude Testament ook van toepassing is op heel de gemeente en dus op u en mij. En het hele verhaal klopt dan. Hij was mens, maar God promoveerde hem naar de hemel. Dat gaat met ons ook. Hij werd gezet op de allerhoogste troon. Dat gaat met ons ook. God stelde hem tot zijn eerstgeboren zoon. En wij zijn toegevoegd aan een gemeente van de eerstgeborenen. Het is precies met ook precies hetzelfde verhaal. En als Psalm 2 zegt, en daar waren we eigenlijk gebleven. Als Psalm 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan wordt het gezegd over de Heer Jezus, maar het is net zo goed van toepassing op de gemeente. Want ook wij zijn gezegend in Christus met elke zegening en in bijzonder tevoren met hem verordineerd tot zoonstelling. Dus ook tot ons zal gezegd worden, tot de gemeente als geheel in elk geval, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In het eerste geval was het de dag van de opstanding van Christus, dat heden. En in het andere geval is het de dag van de opname van de gemeente. En als Psalm 2 zegt, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat is datzelfde schriftgedeelte. Dus gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, ijs van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan met een, als een pottenbakkersvat met een ijzeren roede enzovoorts. Dat schriftgedeelte is het. Dat wordt hier aangehaald in Openbaring 12. De mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede is namelijk weliswaar Christus. Maar waar het hier in Openbaring 12 om gaat, is dat het is de gemeente. En die is inderdaad voortgebracht uit de vrouw uit Israël. En zoals de vrouw symbolisch van Israël, zo is deze mannelijke zoon een beeld van de gemeente. Nou, daar kan ik nog uren over doorgaan. Ja, dat kan niet, want het is hoog tijd voor de pauze. Ik ben het mij bewust. Maar kijk, als in Matthäus 1 de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd, wordt wel degelijk gezegd dat het een teken is. Maar waar is de geboorte van de Heer Jezus nou een teken van? In Jesaja stond het trouwens al. Ik zal u een teken geven. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Waar is dat een teken van dan? Waar is de geboorte van de Heer Jezus een teken van? Volgens de Bijbel noemt het een teken, maar waarvan dan? Is het moeilijk? Het is gewoon een beeld van de geboorte van de gemeente. Want zoals de Heer Jezus geboren werd uit de vrouw die de man niet bekende, onder de naam Maria, zo wordt de gemeente geboren uit de vrouw Israël die de man niet bekent. En terwijl er geen gemeenschap is tussen man en vrouw dus, ja, er is sprake van iets geestelijks. Nou goed, de geest dus. Hè? Maar wordt er wel degelijk uit de vrouw die zoon geboren. En de vrouw zegt, hoe zal dat zijn? Daar is geen man bekend. Maar hetzelfde geldt voor Israël in onze, eigenlijk voor de 10 stammen van Israël, want dat is echt een verhaal. Maar goed, ik wil het niet moeilijker maken. Dat is de vrouw die de man niet bekent, waar geen gemeenschap mee is, omdat ze zich niet onderwerpt aan de man enzovoort. Niettemin wordt uit die vrouw een zoon geboren en dat is de gemeente. Hebben we dat nog? En de wettige vader, de juridische basis van de gemeente, de wettige vader, de juridische basis van de gemeente, ligt vast in de zegeningen die via Jacob gegeven werden aan Jozef. En daarom heet de wettige vader van de Heer Jezus Jozef. En daarom werd de gemeente geboren uit de 10 stammen van Israël. Dat waren de Britten, Efraïm in elk geval. En degene die dat geregeld heeft feitelijk door het evangelie daar te brengen, die heette Jozef. Zo is het verhaal. Begrijp u? Je moet die dingen dus goed elk op zijn plek zien. Als je daar iets in gaat roeren, ben je al die parallellen in elk geval kwijt. Nou goed, we moeten het daar eerst bij laten. Want het is hoog tijd voor de pauze. Het gaat dus inderdaad om de mannelijke zoon. Dat is vers 5. Daar begint de beweging, zal ik maar zeggen, in het visioen. Zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is een aardige uitspraak, want zou hoeden wil zeggen dat het tevoren was aangekondigd en dat het vooralsnog niet gerealiseerd is. Een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Zonder meer dus de verwijzing naar Psalm 2, ik heb het er straks uit het hoofd al geciteerd. En in Psalm 2 is het ongetwijfeld in de eerste plaats een uitspraak over Christus. Maar hier wordt het toegepast niet op Christus, maar op de gemeente. Het hele volk, om zo te zeggen. En op zich is het dus niks bijzonders, omdat alle zegeningen van de gemeente fundamenteel zegeningen zijn van Christus. En daardoor kan het voorkomen dat op sommige schriftplaatsen, daar zouden wij de gemeente verwachten, maar wie vinden we niet? We vinden alleen Christus. Maar dat is inclusief de gemeente. Mooi voorbeeld wat ik graag aanhaal, vooral langzamerhand als het december wordt, is het verhaal over dat bij de geboorte van de Heer Jezus daar Engel des Heren verschijnt. Boven de velden van Efrata. Per slot maar een kilometer of 5, 6 van de Olijfberg. Dus dat moeten ze vandaar ook hebben kunnen zien en andersom. Maar daar staat er zo vrij. En terstond was er met de engel een leger van hemelse heer, legers prijzende God enzovoorts. En wat het voorstelt is niet zo moeilijk. Die engel des Heer is de uitbeelding van Christus. Of gewoon is Christus. Maar het hele leger van engelen erbij is gewoon de uitbeelding van de gemeente. En als straks de Messias verschijnt in de lucht boven de Olijfberg, 5 kilometer van de velden van Efrata, dan hebben we dus inderdaad hetzelfde verhaal. Daar verschijnt Christus, inderdaad. Maar niet alleen hij, maar wij ook. En dat is de algemene vraag. Daarom gaan we ook hem ook inderdaad tegemoet. Maar het berust gewoon op het vaste gegeven dat de zegeningen van de gemeente de zegeningen van Christus zijn. En andersom betekent het ook dat in al die schriftplaatsen in het Oude Testament waarover Christus gesproken wordt, daarin is dus gemeentelijke waarheid verborgen. En dat is het verhaal. Daarom vind je de gemeente moeilijk terug in het Oude Testament, maar als we ons realiseren dat uitspraken over Christus zo zonder meer uitspraken over de gemeente zijn, dan wordt het al een stuk eenvoudiger. Maar zo is het wel. Nou goed, u begrijpt dat dat een ander thema is, maar we zouden dat al lang gekend moeten hebben voordat wij in Openbaring 12 toekomen. En als we dan in Openbaring 12 zijn, stellen we gewoon vast dat deze vrouw, die de man niet bekend had, niettemin een zoon voortbrengt, want hoe je dat ook keert of wendt, zelfs de geboorte van de Heer Jezus zelf is een teken van de geboorte van de gemeente. Het is dus dezelfde waarheid. Dat is leuk hoor, als dus in Jesaja staat, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zijn naam zal zijn Emmanuel, dan vragen wij ons af waarom de Heer Jezus dan niet Emmanuel heette. Dus gaat het om de strekking van de naam, de betekenis ervan, eigenlijk. Maar de aardigheid is dat die maagd zou zwanger worden en zoon baren, dat is weliswaar van toepassing op de Heer Jezus. Maar er staat echt bij, het volk zal een teken ontvangen, de maagd zal zwanger worden en zoon baren. En zoals ik net zei, de geboorte van de Heer Jezus zelf is dus een teken, want het is de uitbeelding van hoe de maagd, de vrouw die de man niet heeft, en dat is feitelijk de 10 stammen van Israël, eventueel onder de naam van Maria, van Magdala of welke Maria dan ook maar, alle Maria's, dat die vrouw inderdaad de man niet zou hebben, maar niettemin een zoon zou voortbrengen. En dat is inderdaad de uitbeelding dan, met andere woorden, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria is de uitbeelding van hoe de gemeente zou voortkomen uit de 10 stammen van Israël. Zo steekt het in elkaar. Als je het voor het eerst hoort, denk je, nou, wat dat weer voor een wartaal is. Maar het is echt gewoon Bijbelse systematiek. Ik kan er wel langer over doen, dan klinkt het misschien aannemelijker. Maar ik deel het nou alleen maar mee, dat is wat het is. En dit beeld is dus ook niet moeilijk, de vrouw zou voortbrengen. Een eerstgeborene. En dus wordt hij tot zoon gesteld. En hij wordt weggerukt tot God en zijn troon voor de aanstormende draak. Is eigenlijk het idee, de dreigende draak, om eens wat te allitereren. Dat kun je nooit, dat zei Anderson dus ook, dat kun je nooit zeggen van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus lezen wij dat hij in zijn dood een opstanding, dat wil zeggen dat hij door de dood heen teniet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En de Efezebrief en Colossensebrief beide zeggen dat hij in zijn opstanding uit de dode overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Dat is toch heel wat anders dan dat hij weggerukt werd voor de draak. Dat is toch niet hetzelfde? Nee, maar voor ons gebeurt het wel. Dat kan ik u gauw vertellen, want daar hebben we al heel veel over gesproken inmiddels. Die draak is niet alleen de uitbeelding van Satan, maar bovendien de uitdrukking van dat wereldrijk dat hij zou oprichten. En voordat dat wereldrijk op aarde gevestigd zal worden, en voordat deze draak op aarde geworpen zal worden, om dat wereldrijk, dat laatste in ieder geval, tot stand te brengen, wordt de gemeente weggenomen. Dan zegt u, staat het dan nog ergens in de Bijbel, in klare taal? Dan zeg ik, ja, het staat in klare taal in 2 Thessalonicenzen 2. Want het openbaar worden van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, wordt tegengehouden. En dat wat hem tegenhoudt zal eerst weggenomen worden en dan zal hij openbaar worden. En dat is hetzelfde als eerst zal de opname van de gemeente plaatsvinden. Zal de gemeente worden weggerukt tot God en zijn troon. En dan zal die draak op aarde geworpen worden en wordt dus op aarde de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, openbaar. Die ook aangeduid wordt als de verborgenheid der ongerechtigheid. En aangezien dat gewoon Babel heet, verborgenheid der ongerechtigheid, gaat het gewoon om het openbaar worden van dat laatste wereldrijk onder de naam Babel. Maar voordat dat gebeurt, zijn wij weg. En hier wordt precies datzelfde uitgebeeld. Begrijp je me goed? U kunt natuurlijk vragen, maar ja, dit is een visioen. Dat blijft moeilijk. Voor velen blijft het moeilijk. Dat klopt. De bedoeling is ook niet dat we daar waarheden uit leren. Maar de bedoeling is wel dat waarheden die wij geleerd hebben, daardoor bevestigd worden. En steeds sterker worden voor ons. Dat gebeurt in elk geval wel. En als u daarna zegt, maar het staat in 2 Thessalonicenzen 2 toch ook niet zo duidelijk, want daar is toch ook wel discussie over. Dan zeg ik, heb je dat ook gemerkt? Ja, dat is zo, ja. Er is discussie over alles wat in de Bijbel staat. Dus dat is ook niet echt een argument. En in derde instantie zeg ik dan, ja, inderdaad, het staat daar ook wat niet al te duidelijk. En de gemeente wordt ook inderdaad niet helemaal expliciet genoemd. Maar daar is een goede reden voor. Die goede reden is dat het niet primair de bedoeling is, dat het niet in de eerste plaats God bedoeling is, dat wij op de hoogte gesteld worden van wat hij in de toekomst alsnog zal doen. Want wat wij eerst zouden leren, dit is volkomen logisch, ik doe niet eens moeite om het uit te leggen. Wat wij eerst zouden leren is hoe het staat met onze tegenwoordige positie. Hebben jullie nog? Wat de toekomst betreft hoeven we alleen maar te weten dat we behouden zijn. Dan is dat geregeld. En daarna worden we in de eerste plaats bepaald bij het heden. Onze tegenwoordige positie als kinderen Gods, die geleid zouden worden naar de aanstelling tot zonen, zoals het heet in Romeinen 8. Kinderen Gods die hun lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer, Romeinen 12. Kinderen Gods die inderdaad gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, maar die nu zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Enzovoorts. En dat we zouden wandelen als kinderen des lichts, tot eer van God en dat soort dingen. Dat is wat we eerst zouden leren. En ik bedoel het niet als excuus, als een verontschuldiging of iets dergelijks. Maar ik denk dat het niet, dat geloof ik vast en zeker, dat het niet Gods bedoeling is dat wij de profetieën verstaan als we het heden niet begrijpen. Dat is toch logisch? En andersom, waar wij onze tegenwoordige positie kennen en daaraan trouw zijn, is het ongetwijfeld Gods eigen wil en belang om ons op de hoogte te stellen van wat hierna geschieden zal. Maar in die volgorde. En daar blijft het dan bij. En het is de enige verklaring voor het eigenaardige verschijnsel dat zo weinigen überhaupt iets van het profetisch woord verstaan. Je mag al blij zijn als men nog gelooft dat er ooit een keer een jongste dag komt. Dat betekent niks hoor als men dat gelooft, maar daar mag je tegenwoordig al heel blij mee wezen. Dat zo is, want sommigen geloven zelfs dat al niet meer. Maar het is natuurlijk God geklaagd eigenlijk. Als men dat alleen maar weet. Want dat komt wel een keer, maar als dat nog anders is, hè, dan heeft men geen kennis van het profetisch woord. In elk geval niet. Maar hoe dat komt, ik ben er stellig van overtuigd, omdat de Heer het hen helemaal niet bekend wil maken, om de eenvoudige reden dat de personen in kwestie niet eens bereid zijn zich op de hoogte te stellen van het tegenwoordige werk Gods. En ontrouw zijn aan de Heer, en waar men zelf ontrouw is aan de Heer, hoeft men van de Heer niet te verwachten dat hij trouw is aan ons, en ons dus de toekomende dingen bekend maakt. Ik geloof dat het zo in elkaar steekt. Nou goed. Dus, en dat is ongetwijfeld de reden waarom het grootste deel van het profetisch woord zonder meer tot ons komt in de vorm van symboliek, visioenen of in nogal moeilijke cryptische uitspraken die we niet begrijpen als we ze niet eerst kunnen plaatsen in de rest van de Bijbel als zodanig. Nou goed. Daarna zeg ik, het is van mijn kant ook wel degelijk een excuus, want dat betekent ook dat ik me heel goed bewust ben dat als men die dingen niet begrijpt, dan kan ik er weinig aan doen. Dan is het misschien wel zo dat de Heer helemaal niet wil dat men het begrijpt. Dat meen ik. Aan de andere kant is de arrogantie mijnerzijds, want veronderstel dat ik dus wel... Oh, goed, dat weet ik allemaal, maar dat maakt het praten zo moeilijk. Maar niettemin wil ik dat dan toch wel een keer zeggen. Nou goed. Want echt, als iemand een boek schrijft tegen Helinci en zegt onder de titel De Bijbel is geen puzzelboek. Het was geloof ik een of andere dissertatie waarop iemand gepromoveerd is, me goed herinner. Maar de Bijbel is geen puzzelboek, dan zeg ik, ja nee, de Bijbel is ook geen puzzelboek. Maar als je hem zo beschouwt als een puzzelboek waarbij je schrift met schrift vergelijkt om de puzzelkloppen te krijgen, dan ben je toch verkeerd bezig. Niettemin, wij zijn zo bezig, deze avond weer. Maar in de veronderstelling dat we van het voorgaande ook wat begrepen hebben en onze tegenwoordige plaats kennen en de Heer dienen enzovoorts. Nou goed. Terug naar het schriftgedeelte dan. Zij baden een mannelijke zoon. Let op, mannelijke zoon. Dat is een pleonasme. De zoon is namelijk sowieso mannelijk. Dus staat er twee keer. En een pleonasme is niet een stijlfout, maar een stijlfiguur. Dat wil zeggen, het staat er om aan te geven hoe belangrijk het is. De gemeente is mannelijk. Heb je nou je leven lang de gemeente gezien als de bruid, dan begrijp je dit dus niet. En dat zal de reden zijn waarom men het gewoon niet begrijpt. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede is de verwijzing naar de profetie, zal ik maar zeggen, uit Psalm 2. Toegepast op Christus, maar hier toegepast op de gemeente. En dan is er dus niks mis, want dat geldt voor alle profetieën. Vervolgens. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Haar kind werd weggerukt. Wegrukken wil zeggen, dit woord betekent letterlijk met kracht wegnemen. Dat hoeft niet noodzakelijk rukken te zijn, dat kan. Wegrukken, daar is inderdaad kracht voor nodig om dat te doen. Om spul met een schok in beweging te brengen. Maar het betekent feitelijk met kracht wegnemen. Dat hoeft niet noodzakelijk met een schok. En als ik het vertaal met kracht wegnemen, dan kom ik vanzelf terecht bij bijvoorbeeld Filippenzen, ik meen hoofdstuk 4, en anders is het nog hoofdstuk 3, waar staat, laatste deel van hoofdstuk 3 anders, waar staat dat wij een burgerschap, een wandel hebben in de hemel, maar onze wandel is in de hemel, op grond waarvan, vertaald met waaruit, maar dat is hetzelfde, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, die onze vernederde lichamen veranderen zal, opname van de gemeente, en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam, heerlijkheid ontvangen, opname van de gemeente, rechtstoel van Christus. En dan staat er, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Want hij verandert ons met kracht. Dat staat er letterlijk zo. Met kracht wegnemen, met kracht veranderen, met kracht verheerlijken. De volgende vraag is dus welke kracht? En dan staat het is die kracht waarmee je ook alle dingen, dat is het heelal gewoon, aan zich kan onderwerpen. Want de gedachte is dat zoals God op de jongste dag heel de oude schepping veranderen zal in een nieuwe. Zo zal hij heel de gemeente veranderen. Ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Het is de verandering van ons lichaam. En meer specifiek de verheerlijking van ons lichaam. En wat daar aan de gemeente gebeurt op dat tijdstip zal later gebeuren met heel de schepping. Maar het is al eerder gebeurd met Christus zelf. Het was een opstanding en verandering. Het graf was leeg. Was het hetzelfde lichaam? Ja, het was hetzelfde lichaam. Was het een ander lichaam? Ja, het was een ander lichaam. Hetzelfde lichaam was veranderd namelijk. Heb je dat? Nou, dat is wat met de oude schepping ook zal gebeuren. De uitspraak, het graf was leeg, er was niet zin. Is hetzelfde als oude hemel en oude aarde zijn verdwenen en er is geen plaats voor dezelfde gevonden. Dat is volstrekt hetzelfde. Hetzelfde zal van toepassing zijn op de gemeente ter gelegenheid van de opname van de gemeente. De gemeente is weg. Er is geen plaats meer voor gevonden. Het is verdwenen. Verandert namelijk met kracht weggenomen. En dan nog een keer, welke kracht? Juist, dat had ik graag willen horen. Efeze 1 staat, we zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dan volgt een opzomming. En aan het eind daarvan, dat gebed van de apostel Paulus, waarin hij bidt dat wij zouden verstaan welke de hoop zij van zijn roeping, die van Christus, en welke de uitnemende kracht zij van God, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. De kracht namelijk waarmee hij Christus uit de doden heeft opgewekt, die kracht werkt aan ons nu. En zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat ook wij veranderd zullen worden en gezet worden aan Gods rechterhand. Efeze 1. Maar het is Gods kracht, die werkt in Christus. Maar als het Gods kracht is die werkt in Christus, werkt die ook aan ons. Lees het maar na dat vers, alsjeblieft. Staat er gewoon zo. En dat betekent dat ook wij met Christus gezet zijn of zullen worden aan Gods rechterhand, ver boven alle overheid en macht. In elk geval zal het gebeuren. En over het heden praat ik nu maar even niet. Maar hier staat het ook. Haar kind werd met kracht weggenomen, weggerukt, zo je wilt, tot God. Ja, tot de hemel. Maar er staat zelfs, en tot zijn troon. En dat gaat dus over de zoonstelling, de aanstelling tot zoon. En dus tot eerstgeborene, tot koning en priester van deze mannelijke zoon. Maar het gaat over de gemeente. Nou, voor het laatst bewaar ik dan het meest voor de hand liggend. Dat is namelijk dat dit woord wegrukken nog maar op één andere plaats in de Bijbel voorkomt, voor zover ik weet. En dat is in 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen tezamen opgenomen worden. Weggerukt, zo je wilt, tot God. Ja, tot de hemel. Maar er staat zelfs, en tot zijn troon. En dat gaat dus over de zoonstelling, de aanstelling tot zoon. En dus tot eerstgeborene, tot koning en priester van deze mannelijke zoon. Maar het gaat over de gemeente. Nou, voor het laatst bewaar ik dan het meest voor de hand liggende. Dat is namelijk dat dit woord wegrukken nog maar op één andere plaats in de Bijbel voorkomt, voor zover ik weet. En dat is in 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen tezamen opgenomen worden. Hoezo met kracht wegrukken? Opgenomen staat er dan. Opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet enzovoorts. Voordat de Heer zal nederdalen, want dat is feitelijk wat daar staat. Dus het lijkt geen twijfel, ook als je via de concordantie studeert, dan is de eerste gedachte dat dit woord wegrukken inderdaad, aangezien het de term is die gebruikt wordt in 1 Thessalonicenzen 4 voor de opname van de gemeente, gaat het hier daar dus ook over. En het is hetzelfde, weggerukt worden tot God en zijn troon, dat is ook wat we zouden verwachten. Er is niks moeilijks aan. Nou goed, en dan staat er in vers 6, en de vrouw, want de bevalling vindt plaats, het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon, vervolgens. En de vrouw vervolgens vlucht naar de woestijn. En u weet wie wij in de woestijn verwachten op grond van de Oud-Testamentische profetie. Het gelovige overblijfsel van Israël. Waarmee de identiteit van de vrouw dus gewoon bevestigd is. Zij vlucht namelijk naar de woestijn. Voor wie vlucht ze dan? Nou, in elk geval voor die draak. Hè? Ja. Ze vlucht in de woestijn, alwaar ze in plaats had van God bereid. En u weet, de bereide, de gereserveerde plaats heet per definitie Azal. In Zacharië 14, want Azal betekent gereserveerd, apart gezet, enzovoorts. Maar het is gewoon Petra, hè. Want daar zou het overblijfsel verzameld worden in de woestijn van Edom. Zij vlucht naar de woestijn, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En 1260 dagen is natuurlijk een helft van de 70ste week van Daniël. Welke helft weten we ook, want Matthäus 24 hebben we al lang besproken, dat gedeelte althans. En daar staat dat als het midden van de 70ste week aanbreekt, is dat de allerlaatste mogelijkheid om nog, althans vanuit Jeruzalem, naar die woestijn te vluchten. Met andere woorden, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon, begin van de 70ste week van Daniël. In de eerste helft van de 70ste week van Daniël, vervolgens vlucht deze vrouw naar de woestijn. wensen dan van die draak? Jawel, al was het maar omdat die twee getuigen waar we het vorige keer over gehad hebben, prediken in Jeruzalem. En als mensen tot geloof komen, zullen ze ongetwijfeld doen wat de Heer zei, letterlijk, en wat Paulus zei, overdrachtelijk. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Verlaat de stad. Vlucht uit de bloedstad. De profeten zeiden het ook trouwens. Enzovoorts. Dus dat is wat ze ongetwijfeld zullen doen. Waarna zij gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël, wanneer de grote verdrukking is, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal, uit Matteüs 24 en nog verder terug, Daniël 12 vers 1. In die dagen zal men dus in de woestijn bewaard worden. In de dagen van de grote verdrukking. God zelf heeft een plaats toebereid waar men inderdaad veilig is voor die gebeurtenissen. Moeilijker is het niet. Dat is wat we hier bevestigd vinden in dit visioen. Het enige bijzondere van dit visioen is niet dat we leren dat de vrouw, namelijk Israël, dan wel gelovig overblijfsel van Israël, vlucht naar de woestijn. Want dat wisten we al lang. Zodat we ons nu afvragen, waarom staat dit dan in de Bijbel? Wat is eigenlijk de strekking van het schriftgedeelte? De strekking van het schriftgedeelte is dus in de eerste plaats dat deze dingen zich pas zullen afspelen na de opname van de gemeente. En voor zover wij, zo nodig, uit elke plaats in de schrift een woord van troost willen putten, sommigen staan daarop, voor mij hoeft het niet, maar het mag, als het je lukt. Het woord van troost is dat die draak er weliswaar aankomt, maar voordat die komt, arriveert, zijn wij weg. Dus wij maken ons geen zorgen. Zo eenvoudig is dat. Want wij verdwijnen inderdaad naar de hemel. Het punt is namelijk dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament altijd verborgen was. Misschien heb ik het eerder gezegd, dan herhaal ik het nu. Je mag dus aannemen dat er dus in het Nieuwe Testament commentaar moet komen op de Oud-Testamentische profetie. Omdat inmiddels de gemeente, gemeentelijke waarheid, geopenbaard geworden is. En we willen toch weten welke plaats de gemeente nou eigenlijk inneemt in die toekomstige gebeurtenissen. En dat is een van de belangrijke doelstellingen van het hele Nieuwe Testament en van het boek Openbaring in het bijzonder. Wij vinden hier namelijk zeer herkenbare profetieën, omdat ze in belangrijke mate overeenkomen met wat in Daniël al was beschreven. Het enige verschil is dat we hier wat explicieter de gemeente tegenkomen. En nu begrijpen dat voordat de 70ste week aanbreekt, de gemeente zal worden opgenomen, weggerukt worden tot God en zijn troon. En dat pas daarna opnieuw het evangelie gepredikt wordt, beginnend bij Jeruzalem. Met als gevolg dat de gelovigen inderdaad de stad verlaten, aangezien dat die binnen afzienbare tijd niet alleen een grote verdrukking zou terechtkomen, maar ook verwoest zou worden. Heb je dat? En toen zei iemand, ja, maar wat moeten wij dan in de hemel dan? Nou, dat is makkelijk genoeg, wij moeten deze vrouw voeden in de woestijn. Want dat is het volgende zin. Al waar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn zij? Ja, kijk. Dus, er zit gewoon niks anders op. Het persoonlijke voornaam wordt gebruikt, maar dat betekent dat of hiervoor of hierna, bij voorkeur hiervoor, die zij al genoemd moet zijn. We moeten al weten wie het is. Nou, als je van niks weet, vind je het niet. Maar wij weten van iets. Want dit meervoud, zij zullen haar al daar voelen, vinden wij niet terug in de voorgaande verzen. In de volgende wel trouwens. In de volgende zijn het Michael en zijn engelen. Maar ja, bij voorkeur vinden we terug in de voorgaande verzen. Daar vind je het niet, totdat je beseft dat die mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon, wel degelijk, weliswaar geen taalkundig meervoud is, maar wel een rekenkundig meervoud. Het is namelijk de gemeente. En het zijn dus de gemeenteleden. Het hele idee is dat na de geboorte van die mannelijke zoon, die vrouw vlucht naar de woestijn, maar in de woestijn wordt de vrouw verzorgd door deze zoon. Zoon, zie uw moeder. Dan denkt u dat ik een schriftplaats uit zijn verband druk. Maar dat is niet waar. Want Johannes, tot op Johannes gezegd. Zoon zie je moeder. Maar Johannes is in bijzonder een type van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Ga ik u niet uitleggen, daar heb ik geen tijd voor. Maar dat is zo. En het wordt gezegd over Maria, de moeder van de Heer Jezus, maar via de typologie Maria. De 10 stammen van Israël. Dus de gemeente, tot de gemeente wordt gezegd, zie je moeder. En die moeder is Israël. Dat is de enige goede verklaring hoor. De andere is er niet. En als er alleen is, is hij wel erg naïef. Moet ik u zeggen. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar die zij, die, dat kan ook niet missen. Even een algemene lijn. Hè. God is het hoofd van Christus. 1 Korinthe 11. Christus is het hoofd van de gemeente. 1 Korinthe 12, maar vooruit. Efeze, wat u maar wil. De gemeente is het hoofd van Israël, want de gemeente heeft eerst geboorterecht van Israël. Dat is de 13e stam van Israël, zou ik maar zeggen, Efraïm. Maar sowieso gemeente van eerstgeborenen. De gemeente is het lichaam van de bruidegom en de bruid zou Israël zijn. Dus de gemeente staat in deze hiërarchische lijn boven Israël. Zoals God zorgt voor Christus en zoals Christus zorgt voor de gemeente, zo zorgt de gemeente voor Israël. Ja, en om het lijstje compleet te maken en zo zou Israël zorgen voor de volkeren. En zoals de volkeren onderdanig zouden zijn aan Israël, zo zou Israël onderdanig zijn aan de Messias, zeggen wij. Ja, maar dat is inclusief de gemeente. Dus Israël onderdanig aan de gemeente onderdanig aan Christus en Christus onderdanig aan God. En zoals God zijn heerlijkheid geeft aan Christus, geeft Christus zijn heerlijkheid aan de gemeente. Johannes 17, hogepriesterlijk gebed. En de gemeente geeft zijn heerlijkheid aan Israël en Israël geeft zijn heerlijkheid aan de volkeren. Dat is echt niet moeilijk. En zoals Israël zou heersen over de volkeren, zou ook de gemeente heersen over de volkeren. Dat sluit elkaar uit, dat kan dus niet. Dus wordt het, zoals Israël zou heersen over de volkeren, zo zal de gemeente heersen over Israël. En via Israël over de volkeren, het is gewoon een hiërarchie. Nu wordt van bovenaf het koninkrijk Gods openbaar. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente, die is hier al compleet. Toch? God zorgde voor de Heer Jezus tijdens een omwandeling op aarde. Christus, Jezus Christus, zorgt voor de gemeente, nu. En als de volgende fase gecompleteerd is door de opname van de gemeente, zal de gemeente weer zorgen voor Israël. En dat is precies wat je tegenkomt. En dat het niet beter gespecificeerd is. Ja, waarom ook? Je wordt geacht dat al lang te weten. Dus de vrouw vlucht naar de woestijn. Wie zorgt daarvoor Israël in de woestijn? Voor het overblijf van Israël? De gemeente. Pas lot, Israël is de bruid en wij zijn de bruidegom.
Dus we moeten nog koken heen.
Broeder, misschien volstaat het met dat wij wat manna gooien uit de hemel. Maar men zou het niet al te letterlijk nemen uiteraard. Maar bij voorkeur toch maar letterlijk. Want dat is in elk geval zeker. En kwakkels. Ja. En als u daarna zegt. Maar het manna is een beeld van het woord God. Dan zeg ik nou misschien zijn wij het wel. Die hen het woord God moeten brengen daar. En hen moeten instrueren. Waarom ook niet. Dat is wat Israël later zou doen met de volkeren. Dat verhaal is dat. Begrijp u? Eigenlijk is er niks moeilijks aan. Maar je moet gewoon die waarheden die hiervoor in de Bijbel staan. Die moet je voldoende begrepen hebben van vele kanten kennen. En dan vallen ze hier in openbaring vanzelf op zijn plaats. Maar wat je dus uit het schriftgedeelte concludeert. Is opname van de gemeente voor de 70ste week van Daniël. Dan een periode waarin het overblijfsel van Israël zou vluchten naar de woestijn. Van 3,5 jaar. En als het daarna staat op dat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, dan is die 1260 dagen dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ja. En aan de andere kant, dat is vanaf vers 7, maar ik ben er helaas niet aan toegekomen, vanaf vers 7 gaat het dan over hoe het dan zit met die mannelijke zoon. Want die gaat naar de hemel. Wat gebeurt daar dan? Toch? Nou, wij schoppen vervolgens die draak eruit. Dat heb ik geciteerd uit een Engels lied. Ja. Ja, dat kan. Hij zal alleen op aarde niet verschijnen in de gedaante van één tuinslang, maar in de gedaante van één mens. De mens, de wetteloosheid, de zoon des verderfs. Maar vooruit, zoals ik u wel eens verteld heb, van de Maitreya wordt gezegd dat hij kan verschijnen in elke gedaante die hij wil. Dat zegt de Bijbel trouwens ook eigenlijk, dus vooruit. Ja, maar goed. Wij moeten het hierbij laten, want het is de hoogste tijd. Zullen wij danken? Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En niet alleen mochten bepaald worden bij toekomende dingen, maar in het bijzonder ook bij de tegenwoordige waarheid. We danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus. Niet omdat wij daarom gevraagd hebben, en zeker niet omdat wij daar aanspraak op konden maken, maar voortkomend uit uw liefde, uit uw barmhartigheid en uit uw vrije wil. Wij danken u dan, Vader, dat u ons hebt uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld en dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling. Wij danken u dat waar wij ons aan u onderwerpen, u ons inderdaad zult leiden naar die aanstelling tot zoon en naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat we zelfs mogen uitzien naar deze grote gebeurtenis waarbij wij zullen weggerukt worden tot u en uw troon. Vader, het zijn dingen die wij ons slecht kunnen voorstellen, maar we danken u dat u zich openbaard hebt in uw woord en op niet mis te verstaande wijze. We danken u dat waar wij uw woord openen en inderdaad de waarheid zoeken, dat u ons in heel de waarheid leidt. In tegenwoordige waarheid, maar ook in de waarheid met betrekking tot de dingen die u spoedig zult realiseren. Wanneer u zult vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u dan nogmaals voor deze avond, Vader, en wij bidden u, wees u ons zo nabij met uw woord, uw geest en uw genade, op grond van de belofte die u ons gedaan hebt. En inderdaad, om Christus wil. Amen. En nog eenmaal zetten wij ons uitstapje voort. Vanuit Daniël 9 nog steeds. Waren wij terechtgekomen in Openbaring 12. Openbaring 12, waar wij deze 70ste week, althans de tweede helft daarvan, herkennen in vers 6, de profetie waar gesproken werd over de vrouw, de draak en de mannelijke zoon, waarvan er in het bijzonder staat dat die werd weggerukt tot God en zijn troon, als uitbeelding van de opname van de gemeente, uiteraard. En daarna gaat het verhaal eerst verder met de vrouw, van wie gezegd wordt ze vlucht in de woestijn, al waar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En de gedachte is dus dat we hier terecht zijn in de 70ste week na de opname van de gemeente. En dat na de opname van de gemeente deze vrouw, namelijk Israël, of althans het gelovig overblijfsel daarvan, vlucht naar de woestijn gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël in elk geval. Om dan in die woestijn bewaard gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En zo komt het precies overeen met hoe het beschreven staat in Matteüs 24, waarin er stond dat feitelijk de laatste vluchtmogelijkheid was het midden van de 70ste week van Daniël. De aanvang van de grote verdrukking. Want dat zijn deze 1260 dagen kennelijk. Want waarom zou ze anders vluchten naar een speciale plaats, kennelijk om daar beschermd te worden. Dat is vanwege de 3,5 jaren van grote verdrukking, zijn er de laatste helft van de 70ste week van Daniël en daarmee de laatste 3,5 jaar van de 70 weken van Daniël. Totdat over uw volk en uw heilige stad, Daniël, hoofdstuk 9 vers 24, het koninkrijk van de Messias zou aanbreken, want dat is de gedachte. Daarna gaat het verhaal verder met de zoon. Die mannelijke zoon die weggerukt werd tot God en zijn troon. Dat merken wij niet voetstoots, plotsklaps of onmiddellijk, hoe heet zoiets? Plotseloos, weet je veel. Dat merken wij niet meteen, maar ik weet het nooit zeker. Maar ik dacht dat we dat toch al besproken hadden. Wat we namelijk lezen is, er werd krijg in de hemel. Het enige wat in de hemel gebeurd was, bij deze gelegenheid, was dat de mannelijke zoon daar op de troon gezet was, toch? Volgens vers 5. En hier gaat het verhaal dus kennelijk verder met de mannelijke zoon. Het verhaal van hoe het in de hemel verder gaat. En daarvan staat, er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. En hun plaats, of gewoon namelijk hun plaats, is niet meer gevonden in de hemel. Waarbij dus Satan en zijn personeel, zeg ik altijd maar. Engelen vind ik zo'n mooi woord eigenlijk. Een veel te mooi woord. Personeel, dat kan nog net, hè. Maar waarbij Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen worden. Dat is een nette variant. Mijn variant, de mooiste variant die ik ken, is een prachtig gospel. Die zou ik eigenlijk zo willen laten horen even hoe dat in elkaar steekt. En het lied, er komt een lange inleiding over alle ellende in de wereld. En dan komt het refrein. En dat begint dan met They kicked him out of heaven. En in het volle bos wordt dat gezongen door een neger. Dus dan weet u het wel. Met vol enthousiasme dus. Hè? En met de rouwers. They kicked him out of heaven. En zo hoort het ook eigenlijk. Nou, in elk geval. Dat is cultuur, maar weer van een ander dus. Hè? En we krijgen in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde tegen en zijn engelen. Maar dat lukte niet. Hij werd dus uit de hemel geworpen. Namelijk, vers 9. De grote draak, de oude slang. Niet te verwarren met de jonge slang dus, want dat is gewoon Christus. Ja, wend hem eraan. Ik kan het ook niet helpen. Dat is nu eenmaal zo, hè. De slang is nou eenmaal de uitbeelding van de vorst over de stoffelijke wereld. En de vraag is altijd, wie is dat? En in de praktijk, tot op heden, de duivel, maar het zou zijn, en wat ons betreft is dat al zo, vervolgens, het zou zijn Christus, en waar wij, om de term uit het gebed te maar te citeren, uit Romeinen 12, waar wij onze lichamen, dat is stof, gesteld hebben tot levend, heilig, God welbehagelijk offer, en waar Christus ons lichaam levend gemaakt heeft door zijn geest die in ons woont, is wat ons betreft Christus de vorst over de stof, althans de onze. En daar gaat het maar om, en in de toekomst zal dat ook verder uitgebreid worden, die, ook in de praktijk dus, hè, die macht van Christus. En daarom wordt Christus voorgesteld als de verhoogde slang. In Numeri al, maar later uitdrukkelijk aangehaald in Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Toch? En daarbij gaat het om Christus uiteraard. Vandaar dat er voor deze keer uitdrukkelijk bij staat de oude slang. Maar goed, de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel in het Grieks. En Satanas in het Hebreeuws feitelijk, die de gehele wereld verleidt. U weet wel, de leugenaar van de beginnen, of hoe je maar genoemd mag worden. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Het is kennelijk het resultaat van, dan wel, het gaat kennelijk gepaard met het wegrukken van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. Want u moet bedenken dat de draak op de troon is in de hemel. Want tot op heden is hij de overste deze wereld, de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. De eeuw deze wereld wordt hij trouwens ook genoemd, en zo zijn er nog wat termen. Dat is tot op heden zo, want tot op heden is het zo dat Satan in de praktijk de wereld regeert. Dan denk ik altijd, is daar soms commentaar op? Krant niet gelezen? Sommigen schrikken daarvan, maar wat valt daar nou van te schrikken? Dat had u toch altijd al gedacht dat dat zo was, ook al staat het niet in de Bijbel. Zo is het nou eenmaal. Maar het staat wel in de Bijbel, dus u weet het met grote zekerheid. Satan regeert deze wereld, maar in de toekomst zouden wij als gemeente met Christus delen in zijn heerschappij en de wereld oordelen, de engelen oordelen. Kortom, wij zouden deel hebben aan Christus en met name aan zijn heerschappij. Straks in de openbaring van zijn koninkrijk betekent tegelijkertijd dat dan ook een einde gemaakt zal worden. Dan wel een begin gemaakt zal worden aan het einde van de macht van Satan. Ik zeg het wat ongelukkig misschien. Maar dan komt u een beetje op dreef zo aan het begin van de avond natuurlijk. Hè? Want vanaf dat tijdstip zal de macht van Satan weggenomen worden. En in ieder geval, hij wordt uit de hemel geworpen bij die gelegenheid. Waarna, dit moet zo zonder meer duidelijk zijn. Maar waarna de vraag is hoe dat dan zo gebeurt. En dan wordt het hier beschreven. Voor ik dan op vers 7 inga, doe ik het deze keer eens anders. Deze keer neem ik dan eerst, lees ik eerst verder in vers 10 en 11 en zo. Want in vers 9 staat dat hij op de aarde geworpen is, of nedergeworpen is, op de aarde. En dan vers 10, tussen haakjes, als je uit de hemel geworpen wordt, kom je automatisch op de aarde terecht. Er is geen andere mogelijkheid, maar dat leg ik een andere keer wel weer eens uit natuurlijk. Maar dan staat er in vers 10, en ik hoorde een grote stem in de hemel, die zei, nu is de zaligheid, en nu, daarvan zeg ik altijd hetzelfde, nu betekent namelijk na al het voorafgaande. Het is niet alleen nu, het betekent ook na. Na al het voorafgaande. Eindelijk. Of gewoon inmiddels. We hebben er wat rare woorden voor bedacht. Maar nou is eigenlijk veel mooier, omdat het de samentrekking is van na en nu. Dat is denk ik de oorspronkelijke uitspraak ook. Nou, maar we zeggen het zo niet meer, helaas. Na, en dus nu. Inmiddels. Nu, eindelijk dus, is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. Dat is ook een titel van Satan, de verklager der broederen. En dan staat er wie hem overwonnen hebben. En waardoor. Er staat namelijk, zij hebben hem overwonnen, zij hebben de draak overwonnen en uit de hemel geschopt, gekikt was dat, hè? Jawel, uit de hemel verwijderd. Dat klopt precies hoor, van het midden, wijd, kom je op de aarde terecht, dat klopt precies. Maar goed, uit de hemel verwijderd, zij hebben hem overwonnen, wie dan? Zij hebben hem overwonnen door het leven, door het bloed des lams. Door het levende lam. Door het leven des lams. Het leven van Christus. Of je kunt het ook anders zeggen. Ze hebben hem overwonnen door het woord hunner getuigenis. Kortom, ze hebben hem overwonnen, want zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Begrijp je me goed? Het gaat over degene die hier de overwinning behaald hebben op Satan en zijn personeel. En van hen wordt gezegd dat ze de overwinning behaald hebben door het bloed des lams, door het woord hun getuigenis en doordat zij hun leven niet lief gehad hebben tot de dood toe. De vraag is nu, is dat nou een beschrijving van engelen? En het antwoord is nee, op dat idee zou je ook nooit gekomen zijn. Toch? Dit gaat gewoon over gelovigen. Dat moet toch duidelijk zijn? Maar er stond wie hem overwonnen hebben. Waarom doe ik het nou met opzet achterstevoren? Er stond in vers 6, er werd krijg in de hemel. Daar is die mannelijke zoon inmiddels. Mag ik aannemen? Tenzij anders vermeld, denk ik altijd, maar dat is het logische verband. Daar is die mannelijke zoon, de gemeente dus. Maar dan staat er, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Door wie werd nou de draak en zijn engelen verwijderd uit de hemel? Er zijn twee antwoorden. Maar het kan maar één zijn natuurlijk, maar er zijn hier twee antwoorden. De ene is Michael en zijn engelen, de ander is de gemeente. Want die zij vanaf vers 11 zijn natuurlijk gewoon dezelfde zij als uit vers 6. En dus is het hij uit vers 5. Of andersom, in vers 5 is het hij, de mannelijke zoon. Dat is namelijk de gemeente. In vers 6 gaat het over zij, opdat zij haar al daar zouden voeden. Dat zijn de leden van de gemeente, dat is dus de gemeente. Die is inmiddels in de hemel. Maar als ze in de hemel beschreven worden, worden ze beschreven als Michael en zijn engelen. En daarna staat er, zij hebben de draak overwonnen en uit de hemel gegooid. En de conclusie die wij dus ook naar aanleiding van dit schriftgedeelte trekken, dat kan ook uit heel andere schriftgedeelten trouwens, maar de conclusie die wij dit schriftgedeelte dan zo zonder meer zouden moeten trekken, is dat Michael en zijn engelen een schuilnaam is, een alias is voor Christus en de gemeente. Ik geloof dat ik het wel meer aangehaald heb. En we komen er straks weer tegen in Daniel 10 en in Daniel 12 enzovoorts. Dat moet langzamerhand maar duidelijk zijn. Dit is waar het over gaat. Ik moet er trouwens nog wat aan toevoegen. Denkt u nu niet, want nu trekken we de lijn even verder. Denkt u nu niet dat straks ter gelegenheid van de opname van de gemeente wij ineens beginnen te strijden tegen de draak en zijn engelen? Want dat is een misverstand. En als u denkt dat het hier staat, moet ik u zeggen, dit is toch niet het enige Bijbelvers wat u kent. He? Er staat nogal meer over in de schrift. Wat de schrift erover zegt, is over de gemeente. Dat kan niet missen, want het staat in Efeze in het bijzonder. In Efeze 6 in het bijzonder. Daar staat, voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de kracht van Christus. En Christus is het lam en de kracht van Christus is zijn bloed, is zijn leven. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Doordat het leven van Christus in hen was. En in Christus waren ze meer dan overwinnaar, Romeinen 8. Ik doe het wat snel, maar ik neem aan dat u die schriftgedeelte zo zonder meer kent. Dat hoort wel zo tenminste. Nou goed, terug naar Efeze 6. Volgens mijn broeders wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht en doet aan... Ho, ho, ho. Wat zouden wij aandoen eigenlijk als kinderen gods? Ik hoor hier het goede antwoord. Als ik dat nou niet gelezen had uit Efeze 6 en ik had gezegd wat zouden wij aandoen, dan is het antwoord Christus. Wij zouden de nieuwe mens aandoen. Staat op vele plaatsen. We zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, want het is een praktische aangelegenheid. We zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens. Dat is Efeze 5, geloof ik. Ben ik erbij huis. Efeze 4, geloof ik nog. Nou goed, dat doet er ook niet toe. Wij zouden afleggen de oude mens, de vorige wandeling, of hoe het maar heten mag, en aandoen de nieuwe mens. Staat trouwens in Romeinen al, dus vooruit, en Efeze, Colossense, 1 Thessalonicense, noem maar op. We zouden de nieuwe mens aandoen. We zouden bekleed worden met Christus. We zouden navolgers van Christus zijn. Maar voor de verandering staat er in Efeze 6, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Niettemin stond er eerst, wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. En dan staat het doet aan de gehele wapenrusting Gods. Maar het aandoen van Christus is het aandoen van de wapenrusting Gods. Leven als Christus, dat wil zeggen als navolgers van Christus, zijn geloof in het bijzonder navolgend, hebben wij deze wapenrusting aan. Zo zit dat. Dat is de eenvoudige verklaring dan van het schriftgedeelte. Maar dat is waar het over gaat. Maar daar staat er waarom we die wapenen aan zouden doen, die wapenrusting. Doet aan de wapenen des lichts, staat er trouwens ook ergens. Ik meen dat het Romeinen was, maar goed. Maar daar staat er, want het is een strijd waarin wij terechtkomen. Op het moment dat wij navolgers van Christus worden en wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft, en niet meer wandelen naar de overste deze wereld, Efeze nog steeds, 2 in dit geval, op dat moment krijgen wij een tegenstander tegenover ons, omdat we ons aan hem onttrekken. Efeze 2 zegt dat we van nature wandelen In de misdaden en de zonde. En dat naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht de luchten, naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar een paar versen verder staat dat we nu zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En dat is dus niet in de boze werken die de duivel heeft voorbereid uit Efeze 2 vers 1 en 2. Daar sta ik Efeze 1 vers 1 tot en met 11 te bespreken tussen. Het gaat om die andere wandeling. Wel, wanneer we dat doen, en dus inderdaad wandelen naar de nieuwe mens, om zo te zeggen, dan onttrekken wij ons daarmee, of dan worden wij onttrokken aan de macht van de duivel, en die wordt dan ineens onze tegenpartij. Waarvan Petrus zei, uw tegenpartij. Nee, hij had eerst gezegd dat we navolgers van Christus zouden zijn. Dat we in zijn voetstappen zouden volgen. En bereid zijn tot dienst en daarmee tot lijden enzovoorts. En dan zegt hij, en uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Pas op dat moment hebben wij een tegenpartij. Eerder niet. Daarom zijn er zelfs heel wat christenen die geloven niet in het bestaan van de duivel, omdat ze er nooit mee te maken krijgen. Nee, het is hun tegenpartij ook niet, daar merken ze niks van. Dit is zo. Pas als men zich daaraan onttrekt, in de praktijk namelijk, dan krijgt men met die tegenpartij van doen. En dan staat er, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zo ziet het er namelijk wel uit. En zo manifesteert die strijd zich wel degelijk. Maar er staat, de werkelijke strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht, tegen de geweldhebbers deze eeuw. En op een andere plaats zegt de apostel, de strijd die wij voeren, dat is een strijd op grond van onze wandel in Christus. Dat is dus een geestelijke strijd. En daarom, hoewel wij in het vlees zijn, zegt hij, voeren wij de strijd niet naar het vlees. Dat is 2 Korinthe. Maar met andere wapens. Geestelijke wapens. Maar de gedachte is dus dat die strijd al lang aan de gang is. En als ik het strikt neem, die strijd, daar zijn gelovigen in terecht gekomen, in elk geval sinds de opstanding van Christus. Want sinds de opstanding van Christus en sinds dus er een begin gemaakt is aan een nieuwe schepping, maken gelovigen van die nieuwe schepping deel uit en worden of zijn daarmee onttrokken aan de heerschappij van de duivel. En daar ontstaat dan prompt de strijd. En de gedachte is dus in Openbaring 12 niet dat bij de opname van de gemeente die strijd begint. De gedachte is dat bij de opname van de gemeente de strijd beslecht is. Want op het moment dat de gemeente weggerukt wordt tot God en zijn troon, wordt er voor de draak en zijn engelen geen plaats meer gevonden in de hemel. Hebt u die? Het gaat dus niet om die strijd die er dan zal zijn. Het gaat erom dat de strijd die er nu al is, dan beëindigd zal zijn. Wat ons persoonlijk betreft althans. Begrijp je me goed? Die Satan houdt niet op te strijden. Want hij is, wordt zeer toornig, geloof ik, staat er een paar versen verder. Het staat er zo leuk. Het is niks leuks aan, maar het staat er zo leuk. Want er staat aan het eind van vers 12. Hij heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Ik vind het leuk gezegd. In elk geval. Grote toorn. Maar hij heeft kleine tijd. Maar dat is een strijd die zich verder op aarde afwikkelt. Mede omdat Satan zelf op aarde geworpen is. En zelfs te midden van de mensen verschijnt in de gedaante van de bekende, dan wel onbekende, antichrist. Maar wat ons betreft is de strijd dan voorbij. U weet wel, goede strijd gestreden, loop beëindigd, geloof behouden, voorts is mij weggelegd een kroon. Wanneer? Ter gelegenheid van de opname van de gemeente, op het moment dat we op de troon gezet worden. Zo is dat. En in deze wapenrusting zijn wij meer dan overwinnaars, om met Efeze 6 en Romeinen 8 te spreken. Daar staat, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Maar of we nou met Christus bekleed zijn of met die geestelijke wapenrusting, is in de praktijk precies hetzelfde. En zo hebben wij nu de overhand, zal ik maar zeggen. En in de toekomst zal de strijd definitief beëindigd worden. Daarna vestig ik uw aandacht op de geschiedenis van Israël na de uittocht uit Egypte. Men kwam prompt na de uittocht, niet eerder, kwam men de Amalekieten tegen. Zodra men verlost was van de wereld, waarvan Egypte tot vandaag nog steeds de uitbeelding is, en zodra men verlost was van de wet, in bijzonder dan, waarvan de slavernij in Egypte de uitbeelding was, kwam men in de woestijn. Zodra men verlost was uit Egypte, kwam men in de woestijn en daar kwam men de Amalekieten tegen. En daar komen wij tegen in de geschiedenis een Jozua voor het eerst, die aangesteld wordt tot legeraanvoerder. Jozua, hij heet eigenlijk Jezus, maar vanuit, het is zo, Joshua, dat kun je vergrieksen en dan wordt het Jozua. Je kunt het ook vergrieksen en dan wordt het Jezus. Jason is nog een andere variant, maar die komt geloof ik in de Bijbel niet voor. Dat weet ik niet eens zeker. Wel in de Bijbel, toch?
Ja.
In Jason? Oh, ben ik vergeten. Maar het is net zo goed een vergriekste vorm van... Ik ken hem hoofdzakelijk uit de geschiedenis van de Argonauten. Uit de Griekse mythologie, daar komt er één voor met de naam Jezus dus. Dat zeker wel. Dus de aanvoerder van de Argonauten die ver over de zee het Gulden Vlies moesten veroveren. Het Gulden Vlies, dat heb ik eens nagevraagd aan Adam, maar daar gaat het nou allemaal niet over. Hè? Dit is prachtig hoor, dat is allemaal Bijbelse waarheid. Al is het Griekse mythologie, maar het is volstrekt Bijbelse waarheid. De mens na zijn zondeval moest bekleed worden. Waarmee? Met de rechtvaardigheid van Christus. Dat wil zeggen met het kleed van Christus. Van het lam dus. En een gulden vlies is een gouden schaapsvacht. Het goud drukt uit eeuwigheid. Nee, het is een sprookje, maar vooruit. Maar het is typologie. Het is symboliek. En onder leiding van ene Jason dus... werd het gulden vlies veroverd op een driekoppige, meen ik... draak of slang of wat zo. Zoiets was het, hè? Dat weet ik allemaal niet. Nou goed. Maar goed, dat gaat over de Argonauten. Dat laten we maar weer terzijde. Maar bij de Israël werd verlost uit Egypte. Ik kwam eens in de woestijn, strijd tegen de Amalekieten. En er werd als legeraanvoerder aangesteld, de grote hoofdman, zal ik maar zeggen, in de strijd. Dat was nooit Mozes. Dat was altijd Jozua. Voorheen Hosea, voorheen nou eigenlijk dezelfde als Jezus. En het leuke vind ik er altijd van dat de man nog uit de stam van Efraïm was ook. En dus de wettige erf, zeker wel, het hoofd van de stam van Efraïm. En dus de wettige erfgenaam van Jozef. Jezus dus, de zoon van Jozef. Leuk hè? Of dacht u dat het allemaal toeval was? Dat kan toch niet? Nee, Jozua, die het leger aanvoert, is gewoon een beeld van Christus aan het hoofd van de gemeente. In de strijd inderdaad tegen overheden en machtige geestelijke boosheden in de lucht. Want daar zijn de Amalekieten een beeld van. Kan ik ook zo gauw niet uitleggen waarom dat dan... Maar het is nou eenmaal zo, hè? En u weet toch hoe het ging, die strijd toen? Hè? Dat is toch dat prachtige verhaal. Daar zou ik om de andere dag wel over willen spreken. Vind ik zo'n prachtig verhaal. Ja, eerlijk. Mozes met zijn handen omhoog op de berg. En zolang zijn handen omhoog waren, had Israël de overhand. En zakte zijn handen, hadden de Amalekieten de overhand. Enzovoorts. Maar Mozes is een type natuurlijk van Christus in zijn hemelse positie. Jozua is een type van de mens, Jezus, die ons voorbeeld is en wie wij na zouden volgen in de strijd. Dat begrijp u toch? Maar Mozes is een type van Christus in zijn hemelse positie enzovoorts. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek en met zijn hand omhoog. Want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek bidt voor ons, dat weet u toch, hè? Voor zijn volk en dat wordt zo uitgebeeld. En zijn handen worden ondersteund door Aaron, priesterschap, net zo goed een beeld van Christus, de priester in de hemel. En aan de andere kant werd hij ondersteund door een zeer geheimzinnige figuur onder de naam Hur, officieel Goer. Maar Goer is een anagram van Ruach, het is namelijk een uitbeelding van de geest. En dat is ook Christus uiteraard. Want wij kennen Christus nu als de geest die werkt. We kennen hem ook als de priester in de hemel. Maar in het algemeen, we kennen hem als op de troon in de hemel, de eersteling van de nieuwe schepping enzovoorts. En de hele dag lang duurde de strijd. En pas aan het eind van de dag werd de strijd beslecht. Hetgeen een beeld is uiteraard van onze bedeling. De bedoeling is niet dat de strijd beslecht wordt in onze dagen. De bedoeling is slechts dat wij de overhand hebben. En daar gaat het maar om. En dat hebben wij, want wij zijn in Mozes meer dan overwinnaar. Of moeten we zeggen in Aaron, of in Hur, of in Jozua kan ook nog. Dat is het verhaal. Die strijd staan we al in. Die strijd breekt niet dan uit. Die strijd wordt straks beëindigd, is de gedachte. Zodra de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Nou goed, en daar hebben we dan Michael en zijn engelen, net zo goed als uitbeelding van de gemeente. Maar zodra Michael en zijn engelen hier genoemd worden, wordt de duivel en zijn personeel uit de hemel geworpen. En daar gaat het maar om. Betekent tegelijkertijd dat dus aangezien de antichrist mijn zins is, niemand anders is dan de duivel in hoogst eigen persoon, maar nadat hij op aarde geworpen is. Aangezien dat zo is, betekent het ook dat de antichrist dus niet openbaar wordt zolang de gemeente nog op aarde is. En dat is nu een conclusie die ik uit het schriftgedeelte hier trek. Maar aan de andere kant, het is wat we zwart op wit lezen natuurlijk gewoon in 2 Thessalonicenzen 2. U weet wel, de mens der zonde, de wet, mens der wetteloosheid zal openbaar worden, maar hij wordt wederhouden. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gevrocht, maar zijn openbaring wacht totdat wat hem wederhoudt zal weggenomen zijn. Wacht op onze toevergadering tot hem, dat is de term helemaal aan het begin van het hoofdstuk trouwens. En dan vind je dus precies hetzelfde. En hier in symboliek uitgedrukt en in 2 Thessalonicenzen 2 min of meer in klare taal. Nou ja, ik beschouw het als klare taal. Goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. Het moet dan duidelijk zijn dat in vers 11 wij een beschrijving vinden van de gemeente. En van de wijze waarop wij als gelovigen inderdaad de overwinning, de overhand of hoe dat maar heten mag, hebben op Satan en zijn personeel. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, door het leven van Christus in de praktijk gewoon. En door het woord hunner getuigenis. Zo overwint men de duivel, hè? Nou ja, u weet toch goed, was toen de Heer Jezus zelf verzocht werd. Het enige keer dat het uitgebreid ook beschreven wordt, denk ik.